Laten we even een stil moment nemen. Kijken naar de prachtige aanwezigheid van de Heer. Doe dat met de ogen van je hart. Ja. We bidden Heer, kom Heer Jezus, kom, raak onze harten aan op dit moment. We bidden ook voor mensen die genezing nodig hebben op dit moment. Dat u hun hart aanraakt. Voor de mensen die een openbaring nodig hebben, dat u onze hart aanraakt. We bidden Heer dat u de ogen van ons hart opent om er nog meer van uw aanwezigheid te zien. In de naam van Jezus. Amen. Nou, een hele bijzondere dag. Heel fijn dat we hier weer mogen zijn. En het is nog een meer bijzondere dag, want Jezus is hier. Amen. Ja. We zijn hier vandaag met zo'n 30 kinderen in de zaal, geloof ik. Ja, dat is me verteld. En dat wordt een hele interessante dienst. Want als jullie een prijsje willen verdienen vandaag, ja, willen jullie dat? Of, ja. Niet een nieuwe fiets of een reis naar Israël of wat dan ook. Maar we hebben iets uit Jeruzalem meegebracht. En als we niet genoeg hebben, dan gaan we ook nog opsturen. Want ik heb gehoord dat er meer dan 20 kinderen zijn. Een hele kinderschare. Dus ik ga jullie een paar vragen stellen. En als jullie al de antwoorden weten, dan krijg je de prijs aan het eind van de dienst. Nou, wij zijn vanaf 1978 in Israël. Hoe lang is dat, denk je? Reken eens uit. Moeilijke berekening? Pastor Jan heeft het net gezegd. Jij weet het misschien? Wie weet het? Nee. Nou, 41, ik zal het antwoord geven, 41 jaar. Ja, en waar werken we? Heeft Pastor Jan ook net gezegd. Weet jij? Heel goed, heel goed. Ik had hier een spellingscontrole, weet je wat ik ervan gemaakt had? We werken in de grachten. En dat is niet helemaal juist. Wat is daar gebeurd, kinderen, in die tuin? Wat is daar gebeurd in die tuin? Daar is een graf. Wat zeg je? Ja. Op Golgotha. Ja. Ja, en dat is daar vlakbij. En dan ga je de tuin door. En dan ga je helemaal naar achteren. En dan vind je een heel oud graf. Maar er liggen geen beenderen in dat graf. Ja, want de Heer Jezus is opgestaan. Is dat niet een wonder? Ja. En heel goed antwoord. Nou, ik ga de kinderen natuurlijk allemaal een prijsje geven. Maar ik ga tussendoor ook nog wat de grotere niet. Als je een hart hebt van een... Oh. Als je een hart hebt van een kind, dan krijg je ook een prijsje. Ja. Dus dat is de tuin waar Jezus is opgestaan. Vorige maand hadden we zo'n 42.000 mensen in de tuin. Ik was helemaal aan het eindje van mezelf de laatste zaterdag. Want ik had een Nederland-Duits dag. Ik had zo'n 10 groepen. En de hele dag door praten. Dan doe je kaken zeer op een gegeven moment. En ik was helemaal in de war op een gegeven moment. Welke taal ik nou sprak. Duits, Hebreeuws of Engels. Ik geef ook toeren aan hele mooie Joodse groepen. Ik had laatst een groep van zo'n 70 Joodse mensen. En die zijn heel interessant. Het waren oudere mensen. Kwamen ook uit de Holocaust. En de gids zei in het begin tegen me, dat wordt een hele moeilijke groep voor jou. Nou, ik zeg, meneer, maak u geen zorgen. Ik ben wel een beetje gewend aan oudere mensen. Maar er waren een heleboel leraren en leraressen in die groep. Maar toen voelde ik het ineens in mijn hart, toen we op Golgotha waren, om vergeving te vragen aan die mensen. En waarom? Het kruis is verschrikkelijk voor Joodse mensen. Want er zijn een heleboel Joodse mensen gedood in de naam van het kruis. En daar heb ik dus vergeving gevraagd, voor gevraagd. En eens waren die mensen zo open naar me toe. Ja, kreeg ik een heel mooi contact. En de gids aan het eind zei, ik ben helemaal verbaasd over deze groep. Ik had gedacht dat het een hele moeilijke groep was. Dus we krijgen zo geweldig veel mogelijkheden om het evangelie te vertellen. En er komen ook mensen tot geloof. Laatst, een aantal jaren geleden, zo een groep van 30 mensen uit Azië. Ik had 2 weken geleden had ik een Hollandse jongen in de groep. En later vertelde me iemand ook dat hij plotseling tijdens het spreken zomaar tot geloof gekomen was. Ja. Ik had 2 weken geleden een Arabische dame, Nederlands sprekend. En ik had het over Jezus. En ze zei tegen me, ik zag Jezus. Ze heeft Jezus gezien en toen kwam ze tot geloof. Ja. En zo gebeurt het meer in de tuin. Dat mensen naar ons toe komen, zeggen ze, hier in de tuin, we hebben ineens Jezus gezien. Daar bij die boom, daar verscheen hij aan mij. Ik had een keer een Duitse dame, ze komt naar me toe. Ze zegt, ik ben zo vreselijk blij. Ik was 7 jaar zo vreselijk ziek met mijn buik. Ineens zie ik de Heer Jezus aan mij verschijnen en ik word genezen. Nou lieve mensen, niet alle mensen worden genezen, dat weten we. Niet alle mensen zijn Jezus. Maar het belangrijkste, heel dicht bij je zijn. En ik wil het even over Yeshua gaan hebben. Weten jullie kinderen wat de naam Yeshua betekent? Jezus. Weet iemand dat? Nee? Nou, dat moet pastor Jan je ook nog verder gaan uitleggen dan ik. Yeshua is redder. En die verbergt ook de naam van God, Shua, in het Hebreeuws. Dat tweede gedeelte is redding. En je is verbonden met de naam van God. En ik vond het, een van de laatste liederen vond ik ook zo mooi. What a beautiful name. En het is echt een beautiful name. De naam van God. Nou, ik denk dat jullie allemaal de prijs wel hebben verdiend. Ja, en dan gaan we even verder. We gaan het vandaag even wat over namen hebben. En ik hoop en ik bid dat het echt tot je hart gaat spreken. Waarom is dat tot het hart spreken zo belangrijk? Omdat dat de eerste plaats is waar de Heere God ons dingen openbaart. Op de tafel van ons hart. Het staat zelfs in de psalmen. Psalm 27 vers 8. Daar staat mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt. Zoek mijn aangezicht. Het lijkt wel of er twee samen spreken. En ik denk dat dat ook het geheim van het gebed is. Als je iets in je hart ervaart van de Heer. En het is vaak een zachte stem. Ja? De andere stem van ons verstand is vaak wat harder. Als je die zachte stem ervaart in je hart. Dat je zegt, dank u Heer dat u spreekt. En waar wilt u met me over spreken? En dan komt het langzaamaan tot gebed. Daarom kun je met je hart ook zeggen, ja dat is waar. En dat kun je dan eigenlijk niet direct uitleggen of analyseren met je verstand. Gebeurt dat jullie ook? Ja? En dat noem je dan geloof. En dat is dan ook heel bijzonder verbonden met het geloof van de Heer Jezus zelf. Nou, nog even over het verstand. Wetenschappers hebben gevonden dat er in het hart zo'n 40.000 zenuwcellen zitten. En dat het hart ook communiceert. Daar zit ook verstand in. En het gaat niet altijd samen met dit verstand. Ja? Dat moet in balans zijn in het feit. En daarom is het zo goed om ook naar de stem van de Heer in je hart te luisteren. En die kan je geloof openbaren. En dan staat er in Galaten 2 vers 20 dat we eigenlijk een bijzonder geloof hebben. En in het Hebreeuws begrijp je dat dan veel beter. Ik heb tijdenlang gedacht dat ik mijn eigen geloof zo sterk moest opbouwen. Tot ik tot dit zinnetje kwam. Voor zover ik nog leef in het vlees, leef ik door het geloof van de Zoon. In de Zoon van God staat er in het Nederlands. Maar wat staat er in het Hebreeuws? Ik geloof, ik leef door het geloof van de Zoon van God. Dat betekent dat je nooit genoeg hebt aan je eigen geloof. We verkopen tegenwoordig in de winkel boekenleggers met hele kleine zaadjes. Het zogenaamde mosterdzaad. Ja. En dat is vaak zo klein, maar dat kan uitgroeien tot een hele grote boom in je leven. En dat is ook het hele speciale geloof wat God je wil geven voor bepaalde situaties. Nou, dat tot het hart spreken is heel belangrijk. En heel belangrijk, omdat dit de eerste plaats is waar de Heer spreekt. Daar ontvangen we dus openbaring. En daarom vinden we ook die tekst in Openbaringen 3. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Nou, wil je de lekkerste maaltijd hebben, kinderen, die er is? Ja? Heel belangrijk om je hart te openen voor de Heer. Want daar wil hij maaltijd met je houden. En dat moeten we eigenlijk ook weer iedere dag doen. Hè? Dat hart openstellen voor die maaltijd. En dan wil hij maaltijd met ons houden. Ik heb het veel te laat gedaan in mijn leven. Ik was 14 jaar oud. De Heer sprak al tot mijn hart. Ik wilde helemaal niet. Ik was eigenlijk bang dat mijn leven veel te ernstig zou worden. Dat ik allerlei dingen niet meer zou mogen. Ik zei tegen de Heer, misschien 24 jaar oud. Wat gebeurde er? 24 jaar oud. En de Heer is genadig geweest dat hij tot die tijd gewacht heeft. Had ik het heel moeilijk hier in Nederland. Maar ik had een hele lieve hospita uit een meer traditionele gemeente. En ze vertelde me op een dag, joh, ik heb zoiets bijzonders meegemaakt. Ik was aan het sterven in mijn kamer en ik zag de Heer Jezus aan mij verschijnen en ik werd genezen. Ja. En toen heb ik mijn hart in mijn eigen kamer geopend voor de Heer. En je kunt het heel eenvoudig doen. Ik zei, Hemelse Vader, ik kan er helemaal niets meer van. Kom alsjeblieft in mijn hart, Heer Jezus. En hij is trouw geweest, tot nu toe en tot in de eeuwigheid. En ook voor jullie. Is een naam belangrijk? Namen zijn heel belangrijk om elkaar beter te begrijpen, om de wereld om ons heen te begrijpen. Waarom zijn ze belangrijk in de Bijbel? Het naam kan aspecten van geboorte vastleggen. Bijbelse namen zijn soms de reactie van de ouders op de geboorte van hun kind. Geef de geslachtslijn aan. In Matthäus vind je een geslachtslijn en die lijkt een beetje saai, maar die kan heel interessant zijn, want dan vind je de Joodse geslachtslijn die wijst op Jezus. Niet zoals wij hem normaal zouden schrijven. Dus het geeft aan uit welke familie je komt. Ik kom bijvoorbeeld uit de familie Spaander en die familielijn gaat terug tot 1500 in Engeland. Dat was een burgemeester, dus ik heel belangrijk. Ja, misschien heb ik ook nogal banden met Queen Elizabeth. Ja. Mijn naam is Peter. En dat geeft meer identiteit aan. Ja? Wat is de betekenis van mijn naam? Weet iemand van de kinderen dat? Nee? Nee? Petrus bijvoorbeeld, rots. Nou, dit is niet echt de goede vertaling, want het is maar een kiezelsteentje. Nou, denk eens na, waar werd Goliath mee verslagen? Met een steentje. Dus die Heer kan mij waarschijnlijk ook nog gebruiken. Ja. Je wil wat zeggen? Ja. Jij weet het? Ik heb geen dubbele prijs voor je, jammer genoeg. Er is een naam die boven alle namen uitgaat. Waar vinden we dat? In Exodus 3, vers 14. God openbaart zich aan Mozes. Mosje betekent uitgered eigenlijk. Ja? Waar werd Mosje uitgered? Met het biezenmandje, hè? Uit het water. En dan verschijnt God aan Mozes in de woestijn. En waarin verschijnt hij? Ja, een brandende doornbos eigenlijk. Wat had Jezus nou op zijn hoofd? Daar, op tafel. Jij bent, ja, nou laat ik jou. Ja, een kroon, een doornenkroon. Heel bijzonder dat Mozes daar, God daar verschijnt aan Mozes in die doornbos. Ze noemen het ook wel een bramenbos, maar ik weet niet of je dat nou echt in de woestijn vindt. Maar God komt als het ware naar beneden in het lijden, te midden van het lijden van het volk. En lijkt dat dan ook niet weer op het kruis, waarin Jezus naar ons toe komt. Ja, Mozes is ook in het hout, ja, in een biezenkistje. Waar wordt Noach gered? Door de ark heen. Ook weer hout eigenlijk. Dat zijn allemaal hele mooie betekenissen in het Hebreeuws, maar daar heb ik geen tijd voor om dat allemaal uit te gaan leggen. Maar die naam is dus heel belangrijk voor God. Hoe is die naam? Weet iemand van de kinderen dat? Hoe openbaart God zich? Iemand anders van de kinderen. Of van de jongeren. Mag ook. Ik ben die ik ben. Of ik zal zijn. Wie kan dat van zichzelf zeggen hier in de zaal? Ik ben die ik ben. Kun je die naam hebben? Nee. Nee, dat kun je dus niet als naam hebben. Het is een naam die aan geen ander gegeven kan worden. Het is eigenlijk een eeuwigheidsnaam. Daarom hebben we ook net dat lied gezongen, Kadosh. Asher Hayah Vehoveh Vejavoh. Bij Jan weet het ook wel, in Hebreeuwse werkwoorden. In het Oude Testament kom je die vaak die vorm in één werkwoord tegen. Eeuwigheidsvorm. Was en is en komen zal. Ja, en dat maakt ook duidelijk, dat wijst op God zelf. En daarom is die Bijbel ook in die taal geschreven. Dat God eeuwig is. Dus niemand kan dat eigenlijk van zichzelf zeggen. Het is Gods eeuwigheidsnaam. En dat zie je ook steeds weer terugkomen in het Oude Testament. Wat is eeuwigheid? Wat is eeuwigheid? Kun je daar een voorstelling van maken, kinderen? Ga ik jullie weer even vragen. Kun je daar een voorstelling? Denk eens even aan het mooiste wat er is in je leven. Kun je eraan denken? Kan iemand van de kinderen het zeggen wat heel mooi is in zijn leven? Nee? Nou, denk eraan en dan moet je het eigenlijk met 10.000 vermenigvuldigen. Of met 1 miljoen. En je kunt eigenlijk niet tot uitdrukking brengen. Zo mooi is het. Zo mooi is eeuwigheid. En dat betekent eigenlijk, geeft een klein beetje een blik op eeuwigheidsleven. Zou je wensen dat je een andere naam hebt? Wie van de kinderen zou een andere naam willen hebben? Ik wil even vragen naar de namen. Jij wilt een andere naam. Hoe is jouw naam? Sorry? Oké. Iemand anders van de kinderen. Wat is je naam? Even kijken. Hier op de voorste rij. Salima?
Kadima.
Het lijkt wel een Hebreeuwse voor naam. Nou, Kadima zeg je als je vooruit gaat in feite. Weet je de betekenis van je naam?
Leraar.
Leraar? Mooi. Iemand anders? Heeft iemand anders hier een beetje een Hebreeuwse naam in de zaal? Rafael, wat betekent dat? God? God geneest. Hele mooie naam. Iemand anders? Heet er iemand Jeditja hier? Nee? Andere naam? Jochanan? Of Jan? Wie heet er Jan? Jan. Jan. Wat is de betekenis van je naam, Jan?
Genade.
Ja. Genade groot. Ja. Dus Gods eeuwigheidsnaam. Nou, er was iemand anders die wilde graag een andere naam. En dat was onze pleegdochter. Wij hebben niet alleen 2 dochters, maar we hebben ook nog een pleegdochter. Dat was Moran. En dat is eigenlijk wel een bijzonder verhaal. Want wij waren samen aan het bidden op een plaats die vlak bij de Olijfberg is. We waren ook net in Duitsland. We zijn bij diezelfde zusterorde geweest. Hele mooie protestantse zusterorde, Mariënzwester. En ze bidden ook voor Israël veel en ook voor holocaust-overlevenden. We waren dus aan het bidden op de Olijfberg. En ineens was het of de Heer tegen ons zei, laat de kinderen tot mij komen. Nou, we zeiden tegen elkaar, daar waren we helemaal niet over aan het bidden. Als dit van de Heer is, dan brengt hij een kindje bij ons. Na 2 weken krijgen we telefoon via Marieke, iemand van de NEM die ook in Jeruzalem woont. Zij woonde eerst op de oude stadsmuur, waar het huis staat, waar het lied geschreven is, It is well with my soul, door de familie Spafford. Ja? Hele bijzondere plaats en we wijzen er ook altijd op als we mensen een rondleiding geven. Marieke werd gevraagd door een Joodse Amerikaanse arts uit een groot ziekenhuis of zij nog plaats had voor een heel klein ziek kindje. Zij wist niet dat wij aan het bidden waren en ze dacht meteen aan ons. Ze belde ons en toen wisten wij, nou, dit is bevestiging van de Heer. Want dat hadden we echt nodig. Het was een heel ziek kind. Ze was zo groot, 2 jaar oud, 4 kilo, in een couveuse vaak nog, in intensive care. Ze zag er heel grauw uit. En we hebben een hele gebedstrijd gehad, ook ze kwam van een moslimfamilie. We zijn door een heleboel gegaan in dat proces. En het leek erop op Mesdolien was haar naam toen, niets kon leren. Haar hersenen waren helemaal gekrompen. We hebben haar heel veel voedsel moeten geven, heel veel oefeningen. Ik heb haar moeten leren eten, 1 jaar lang eigenlijk. Was heel moeilijk. Maar haar hersenen gingen groeien. Ze kon dingen gaan benoemen. Ze werd heel pinter eigenlijk. En toen werd ze heel gefrustreerd over haar achtergrond ook. En ze wilde eigenlijk haar oude situatie de rug toekeren. En toen koos ze de naam Moran. En dat is een hele mooie geurende parfum. Ook haar band met de Heer werd veel minder door emotionele omstandigheden. Dat kan ik niet helemaal uitleggen. Maar ze is nu 31 en 3 jaar geleden gingen we naar Holland. En ineens zegt ze tegen ons, mag ik voor jullie bidden voor de reis? En dat was zo ontroerend. Ja, Nelly? En wat ik nog meer ontroerend vind, is dat God dat kleine kindje in de couveuse zag, in dat grote ziekenhuis. Hij kende haar naam. En zo kent u ook uw naam. Ja? Ik ga nog even naar die naam van God toe. Ik ben die ik ben. Heeft Jezus het daar ook over? Ja, hij heeft het daarover. In Johannes. Dat zie je naar voren komen in de tuin van Gethsemane bijvoorbeeld. Johannes 18 vers 5. Jezus vroeg naar wie de soldaten op zoek waren. En wat ze antwoordden zei, Jezus de Nazarener. Toen zei Jezus, ik ben het. En dat is hetzelfde zoals God zich aan Mozes openbaarde. Ik ben. En wat gebeurde er met die soldaten? Weten jullie wat er gebeurde met die soldaten in Gethsemane? Kinderen? Vielen zij op de grond? Ja, ze vielen op de grond. Waarom? Omdat er kracht is in de naam van God. Daarom vielen zij op. De Farizeeërs doen het ook. Die in Johannes 8 vers 43... dan discussiëren zij met Jezus. En dat gebeurt heel veel in Israël. Dat is normaal. Ik heb het ook met Joodse groepen. En dat vind ik juist heel fijn. Dat zijn hele interessante groepen. Maar zij vragen, u bent toch niet meer als onze vader Abraham? Voor wie geeft u zichzelf uit? En wat zegt Jezus in vers 58? Ik vertel je de waarheid, antwoordde Jezus. Voordat Abraham werd geboren, ik ben. En dat is weer hetzelfde antwoord. En wat willen zij na die tijd met hem doen? Wat willen ze doen? Waarom willen ze hem stenigen? Omdat hij zich gelijkstelt aan God op dat moment. En dat is vreselijk voor Joodse mensen. Ook voor moslims. We hebben bijvoorbeeld vlakbij op de muur, is een hele grote begraafplaats, daarboven bij de graftuin, daar staat, er is alleen maar één God en zijn profeet is Mohammed. Op de Gouden Koepel is het nog erger, Jan heeft het wel gezien. Ik heb het onderzocht en het staat zelfs aan de binnenkant van de koepel. Daar staat, er is één God en hij heeft geen zoon. Dus dat is echt heiligheidsschennis voor moslims. Jezus zich gelijkstellend met God. Dus niemand kan zichzelf met die naam bekendmaken. En dan wil ik het nog kort gaan hebben over één naam. En dat is de naam van Jacob. Wat betekent Jacob in de Bijbel? Kan iemand me daarmee helpen? Wat betekent Jacob? Moeilijk examen vandaag, hè? Jullie hebben vrij. Dus,
Leuke naam.
Jacob, wat?
Leuke naam.
Ja, eigenlijk hielen. Ja, heel lekker. Lakov is in het Hebreeuws iemand voorbijgaan eigenlijk. Wat wordt zijn naam? Israël. Wat betekent Israël?
God heeft gestreden.
God heeft gestreden, heel goed. Jacob heeft eigenlijk met God gestreden en overwonnen. Maar als je naar een andere betekenis kijkt, dan zie je dat God in Jacob heeft overwonnen eigenlijk. Dus er zitten een aantal betekenissen. Waarom verandert het naam, bijvoorbeeld de naam van Abraham, ja, in het begin van de Bijbel, wat wordt hij? Wat wordt Abraham? Abraham, vader van vele volken. Maar dan, na die tijd, verandert zijn naam niet meer. En dat zie je bij Jacob wel. Dat wordt steeds afwisselend gebruikt in de Bijbel, Jacob en Israël. Omdat dit ook verbonden is met het volk Israël. Jacob is nog steeds geen Israël. Israël is nog steeds in een reddingsproces. En Ik wil zo ook nog even kort gaan naar het boek Jesaja, naar het boek Jesaja 11. Daar staan ook een aantal interessante namen in. En dan ook aan de hand van dat boek laten zien dat de Messias met zijn volk verbonden is, maar ook weer heel sterk met ons. Ja? En als we nog even naar Jacob gaan, waar werd hij geslagen? Op zijn heup. Nou, dat is een symbolische plaats waar eigenlijk in het Hebreeuws waar nieuw leven uit voortkomt. Waaruit nieuwe kinderen geboren werden. Ja? Isaac was ook een wonder, in feite. Ja? En daarom zeg ik soms tegen collega's, Joodse collega's, jullie zijn eigenlijk een wonder. Want jullie hadden niet geboren kunnen worden. Denk er eens over na. Een heel volk wat eigenlijk een wonder is. Het Joodse volk. Het is jammer dat het boek Jesaja niet aan één stuk doorloopt. En die hoofdstukken hè, met de titels, die zijn er later bij gekomen in de Bijbel. Waarom is dat belangrijk? Als je aan één stuk door zou lezen, zou je in één adem zien dat alles verbondenheid heeft in de Bijbel. Dat de Messias met zijn volk verbonden is, maar dat wij ook weer met dat volk en de Messias verbonden zijn. Dat God niet alleen een plan heeft voor Israël, maar voor het hele Midden-Oosten. Ik denk dat ik ook wat Arabisch sprekende mensen hier in de gemeente zie. Ja, is dat waar of niet? Of Farsisch? Nee, vroeger wel, dacht ik, een aantal. Ja, ik zie iemand daar. De Heer heeft ook een plan met u. Ja, niet alleen met Israël. Ja, en ik hoorde pas dat in Iran zijn er zoveel gelovigen op dit moment dat de regering er bezorgd over wordt. Komt u uit Iran? Of, ja, dus er is hoop voor de toekomst. Er is wat gaande. Ja, halleluja. Halleluja. En dat is dat is jammer dat die verbinding in Jesaja niet meer zo bestaat. Want wij zijn uitgezonden vanuit de NEM en ook in verband in samenwerking met deze gemeente al heel vroeg in 78. En eigenlijk het thema van onze organisatie is Jesaja 19. En er zijn meer organisaties tegenwoordig in Israël. Er is in Christchurch in onze gemeente ook een heel mooi verzoeningswerk tussen Jood en Arabier. En het is, weet u wat nog een groter wonder is? Jullie hebben ons al 41 jaar ondersteund. Dat is heel bijzonder. Ja? Nou, wat staat er dan in Jesaja 19? Dat Israël, Egypte en Syrië zullen een zegen zijn in het midden der aarde. Want er staat in vers 25, gezegend zijn mijn volk Egypte en het werk mijner handen Assur en mijn erfdeel Israël. Ja? Dus Israël is eigenlijk van God zelf in de eerste plaats. Ja, begrijp je dat? God heeft een plan met het hele Midden-Oosten. Ja, en dat zien we zich. Dat ontwikkelt zich langzaam aan. En daarom denk ik ook dat er soms zoveel strijd gaande is in het Midden-Oosten. Er is heel wat gaande, maar er is ook hoop. De Messiaanse gemeenten zijn gegroeid. Dus er komen steeds meer moslims tot geloof. Een Joodse man bij ons in de gemeente, die werkt voor verzoening tussen Jood en Arabier. Die vertelde ons, het is ongelooflijk hoeveel moslims er tot geloof aan het komen zijn. En sommige mensen, net als ik net vertelde, krijgen een openbaring van de Heer. We zijn op weg naar iets wat hoop geeft. Een nieuwe schepping. Ja, de schepping wordt hersteld. Romeinen spreekt erover. Opdat de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid, aan het kapotgaan, betekent dat in eenvoudige taal, bevrijd zal worden. Tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Dat is voor jullie. Dat is voor mij. Ja. En daar kijken we hoopvol naar uit. Nou, is het Nieuwe Testament verbonden met het Oude? Ja. In Jesaja 66 staat, want zoals de nieuwe hemel, Jesaja 66 vers 22, zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik ga maken voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan, spreekt de Heere, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven bestaan. Dat slaat ook op Israël, Gods volk, maar eigenlijk ook op ons. Want wij zijn ingelijfd op die edele olijfboom. Jesaja 11. Maar uit de stronk van Isaï, de omgehakte boom van David, zal een scheut groeien. Een nieuwe vrucht bloeit op uit zijn wortels. Ik gebruik het boek als vertaling. En de geest van de Heere zal op hem rusten. De geest van wijsheid en inzicht, van raad en kracht. De geest van kennis en van ontzag voor de Heer. Ontzag voor de Heere zal zijn lust en leven zijn. Dan vers 4. De armen en verdrukten zal hij verdedigen. Maar hij treft de aarde met het zwaard van zijn mond. En doodt de schuldigen met zijn adem. Want hij zal bekleed zijn met rechtvaardigheid en trouw. En dan zou ik het volgende gedeelte eigenlijk door de kinderen moeten laten lezen. Want dit vind ik zo mooi eigenlijk. Want de wereld, als die iets nieuws zou willen maken, allemaal grote gebouwen bouwen, hè, politieke campagnes en van alles. En dan staat er zo mooi in Jesaja. Dan zullen de wolf en het lam bij elkaar liggen. En er zal vrede heersen tussen panter en geit. Kalveren en mestvee zullen veilig tussen de leeuwen kunnen lopen. En een klein kind zal hen hoeden. Prachtig, hè? Zo eenvoudig, denk er eens over na, zo eenvoudig is de Heere God. Hij vraagt geen hele moeilijke dingen van ons. Ja, daar moeten we ons ook meer en meer bewust van worden. De Heer wil eenvoudig heel graag bij je zijn. Ja? En daar ga ik eigenlijk ook zelf steeds meer van genieten. Dat Hij bij me is. En dat Hij me niet verlaat, geen minuut van de dag, geen minuut van de nacht. Besef je dat wel eens? Dat de Heer altijd bij is. Zou jij altijd bij iemand anders kunnen zijn op die manier? Ja, een beetje moeilijk, hè? Maar Hij is altijd bij je. En dan staat er in vers 9, in Jesaja 11, vers 9, op heel mijn heilige berg zal niemand schade aanrichten of iets vernietigen. Want zoals het water de zee vult, zal de aarde vol zijn van de kennis van de Heer. Nou, zijn wij ook verbonden in Jesaja met Jezus? Ja, want daar staat bijvoorbeeld in Jesaja 62 dat hij wachters op de muren heeft aangesteld. En wat staat daar? Notsrim. Hoe noem je Jezus? Yeshua ha-notsri. In het Aramees Nazareth. Maar het heeft ook verband met christen zijn. Ja? En wij zijn als wachters op de muren van Jeruzalem aangesteld. En dat geldt ook voor ons. Wij zijn bij Israël betrokken. God heeft voor ons een plan. Ja, ook voor het hele Midden-Oosten. En daar wil ik jullie ook mee bemoedigen. In die beslissende tijd staat nog in Jesaja 11 vers 10. Wordt er, en die beslissende tijd, daar zie je, daar wordt vaak over het eind der tijden gesproken in Hebreeuwse vorm. Zal een nakomeling van Isaïe, wat verwijst naar de Messias, Jezus, opstaan als een banier en over de volken regeren. Een banier is in het Hebreeuws een nes, een wonder. En wat wordt er met een banier gedaan? Die wordt opgeheven. Wat gebeurde er nou met Jezus? Hij werd opgeheven. Ja, daar zie je symbolisch. Dus ook weer een beeld voor de Messias. Hun hoop zal op hem, op Jezus, gevestigd zijn. Alle volken zullen naar hem toekomen. Want het land waar hij woont is een glorieuze plaats. Een prachtig boek, Jesaja. En jullie hebben heel mooi meegewerkt, kinderen. Jullie krijgen zo aan het eind krijgen jullie een prijs. En ik hoop dat je een beetje een beeld van hoop gekregen hebt voor de toekomst. Soms denken mensen, ja, dus lezen het nieuws. Ze kijken de hele tijd naar televisie en ze denken dat alles op het gegeven moment negatief is. Maar de lieve mensen, er is hoop voor de toekomst. Op dezelfde avond van de uittocht uit Egypte, de 14e Nisan, dat is een Joodse naam voor die maand, vond het offer van het lam plaats bij de uittocht. Het is dezelfde datum later als Jezus, het lam van God, aan het kruis dat offer brengt. En dat is ook weer heel opvallend. Alle dingen zijn verbonden met elkaar in de Bijbel. En dat heeft hij dan ook op dat moment heel persoonlijk voor u, voor jou gedaan. En daarom vieren we dat ook iedere dag eigenlijk in de graftuin. Belangrijkste is niet de hoeveelheid van mensen, maar dat mensen daar hun hart openen voor die maaltijd die de Heer met hen wil houden. En waarom gaf hij dat offer? Om jouw eeuwig leven te kunnen geven. We gaan elkaar allemaal terugzien in de eeuwigheid. Besef je dat wel? Ja. Wat een prachtige tijd zal dat worden met elkaar. Hij, Jezus, die riep uit: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Eli, Eli, lama sabachthani. Hij deed dat ook voor ons, zodat je nooit meer tot in de eeuwigheid alleen hoeft te zijn. Hij verlaat je nooit. Geen moment van de dag, geen moment van de nacht. Ik hoop je echt, ook voor de kinderen, dat je die zin mee terugneemt voor je hele leven. Hij verlaat je nooit. Geen moment van de dag, geen moment van de nacht. Nou, daarmee wil hij ook weer die boom des levens voor je zijn. En dat gaat terug naar Genesis. En hij wil opnieuw met je wandelen. Ook in de week die voor je ligt. Ik wens jullie allemaal een hele mooie wandeling toe, samen met Yeshua. Ja? Amen.
Amen. Amen.